eerste klap, die actie in de kinkerbuurt, hoe raak je daarbij betrokken?
Nou, wij hadden in de kinkerbuurt, hadden we eigenlijk al sinds jaren, hadden we de actiegroep Kinkerbuurt Zuid. Daarmee zaten een aantal mensen uit de buurt in en we voerden regelmatig actie tegen de gemeente. Als het ging om of er een vijfde woonlaag moest komen in plaats van vier woonlagen, dan zeiden wij van nee, er moeten vijf woonlagen komen, want dan hebben we meer woonruimte. En of er dan wat minder zon doorkwam, dat maakte ons niet zo gek veel uit. Dus nou, dat soort acties voerden we eigenlijk op gemeentelijk niveau tegen de ambtelijke projectgroep in, die al dat soort plannen smeden. Nou, in het kader van die plannen moesten op de plek waar ik woonde, Nicolaas Beetstraat, daar moest een parkje komen. En het huis van mijn buurman, dat stond op de hoek, dat moest gesloopt worden. Ook, eigenlijk moest het hele blok gesloopt worden, maar dat pand, het zag er al wat slechter uit. En men had het idee dat in ieder geval afgebroken moest worden. En wij zeiden van ja, maar als je dat afbreekt, dan gaat de rest gaat ook vallen. Dus wij hebben tot en met de Raad van State toe hebben we eigenlijk actie gevoerd om dat huis te behouden. En we vonden ook sowieso dat je ging geen huizen afbreken ten behoeve van een parkje. Het parkje is er inmiddels gekomen. Nou, ik woonde daarnaast en natuurlijk hadden we met de buurtbewoners, en in dat blok woonden ook een paar krakers. Dus we hadden al gauw zo contact met elkaar en wij vonden eigenlijk gewoon dat dat niet afgebroken moest worden. En mijn huis werd na de negatieve uitslag van de Raad van State als actiecentrum ingericht. Om een klein beetje dat huis te verdedigen. Hè. Nou was het niet zo dat we zeiden, we hadden wel van tevoren echt afgesproken van nou dat moet een geweldloze actie worden. We gaan er met z'n allen aan ervoor staan zo en dan laten we ons wegslepen. En boven op het dak stonden dan nog wat mensen ter afschrikking. Hè. Maar verder sprake van geweld was er in die situatie van ons uit niet. We hadden dat ook eigenlijk ook heel duidelijk hadden we dat gezegd hoor, van tevoren tegen de gemeente van nou, we zullen ons niet zomaar laten wegslepen, maar nou, goed. In ieder geval in de voorbereidingen waren wij wel op een bepaald moment, dat waren toch een beetje ik was in 77 ben ik eigenlijk zo echt in de kraakbeweging gekomen. Maar toen was wel contact tussen de buurten, maar echt structureel was dat op dat moment nog niet. Dus op een bepaald moment kwamen er wel, naar aanleiding van die ontruiming, komende ontruiming, kwamen er mensen uit de andere buurt, waaronder de staatsliedenbuurt. Die kwamen bij mij thuis en die wilden eigenlijk wel ook gezamenlijk mee die actie tegen ontruiming voeren. Dus dat was eigenlijk een belangrijk moment waardoor ik in ieder geval die mensen leerde kennen. Hè. Theo was daarbij en andere mensen die later in de beweging een bepaalde rol gingen spelen. Op de dag van de ontruiming, op een belachelijk moment, 's middags om 3:30, kwam daar de ME toch wel letterlijk aangestormd. Nou ja, er werd even wat gesommeerd, maar iets wat wij toch helemaal niet verwacht hadden gebeurde. Er werd vrij hard werd door de ME op de mensen daarvoor het pand ingeslagen. Met veel geschreeuw natuurlijk en heibel. Er kwam een waterkanon, zette zich tot boven op dat dak. Stonden overal ME-bussen. Wat ik al zei, een raar tijdstip, want de scholen gingen net uit. Dus kinderen die liepen daar gewoon rond, buurtbewoners in paniek. Het was in onze ogen een belachelijke actie. Zo werd het ook, vind ik wel, in de publiciteit. Er waren veel kranten, media, het was op televisie enzovoort. Werd het toch ook wel, was het in ons voordeel dat er eigenlijk ontruimd werd. Het was, men vond het een rare actie van de gemeente. Dus dat waren eigenlijk de eerste stappen. Daarna is zeg maar toch al...
Wat voor conclusies heb je eruit getrokken uit dat hardhandige politieoptreden?
Nou, wel dat we bij alle volgende acties zoiets hadden van nou, we laten ons niet meer geweldloos, wij van onze kant geweldloos, laten we ons wegslaan daardoor de politie. Dat doen we niet meer. Hè. In mijn ogen dacht ik van nou, we zullen in ieder geval altijd ook zeggen, hè, dreigen. Dat was ook wel voor een gedeelte, was het soms wat bluf. Hè, met geweldsmiddelen waar we gebruik van zullen maken. Die overigens, in het geval van de Grote Keizer natuurlijk, ook letterlijk geconcretiseerd werden. Hè. De ijskasten enzovoort werden op het dak gezet. Dus in die zin hebben we dat ook wel doorgezet. Maar dat was eigenlijk wel de feitelijke conclusie. Hè.
En wat vond je ervan? Die mensen uit de stad die kwamen in één keer, ja, die kwamen in één keer aanlopen of aanbellen? Of, wat
ja,
die doen?
Je stond wel verbaasd dat ineens mensen uit de stad zich met iets zoiets kleins, want dan was het uiteindelijk toch wel, ging bemoeien. Daardoor kreeg de actie toch een stedelijk karakter. Hè. Tegelijkertijd vonden wij het ook wel getuige van solidariteit. We vonden het ook prettig dat meer mensen uit de stad erbij kwamen. En je voelde dat ook wel heel duidelijk als een steun.
En wat deden ze?
Nou, in de voorbereidingen, het pand werd gebarricadeerd van binnen. Nogmaals, van boven werd er met een gaas gespannen, zodat men wat minder makkelijk van achteruit naar binnen zou kunnen komen. Kortom. Dat soort barricadewerkzaamheden die werden veelal door mensen van buiten de buurt werden die gepleegd. Overigens gewoon in overleg met ons en we vonden het allemaal prima dat op die manier gebeurde.
Volgens mij hebben we... Oh ja, wat ik even nog mis, Leen?
Ja.
Dus wat je de vorige keer het interview heel goed zei, wat denk ik toch een bepaald historisch moment is in die kraakbeweging, is wij gaan er niet uit.
Ja.
He, daar is toen door die bewoners of kraakbewoners
precies. Ja, wij gaan er niet uit. Ik moet de koppel aan de Raad van State.
Nee, dat geeft niks, dat doen we nog even opnieuw. Ja, maar ik vind dat qua term is dat, omdat het later in de beweging ook zo'n belangrijke rol speelt. En dit is eigenlijk een van de eerste momenten is dat dat zo duidelijk. Ja. Is het wel aardig om dat in ieder geval even te hebben.
Ja, ja. Nou zie ik iemand dus daar staan die hier...
Tweede klap.
Na die uitslag van de Raad van State, daar waren we eigenlijk zo vreselijk woest over. Het klopt aan geen kanten. We vonden dat de argumentatie die zij hanteerden, dat was absoluut onjuist. Dus wij voelden echt dat we het gelijk aan onze zijde hadden. En we zeiden ook echt tegen elkaar, nou, we gaan er gewoon niet uit. We gaan er niet uit. Dat was bij iedereen gewoon een heel duidelijk gevoel waar we dan ook waar we ook gestalte aan hebben gegeven. Hè. En in die zin was het toch ook wel goed dat er op een bepaald moment mensen uit andere buurten kwamen, hè, die ons gingen helpen. Want ja, wat doe je met een... met vijf mensen voor een pand en op een gegeven moment groeide eigenlijk het aantal mensen dat tegen die ontruiming waren en die dat pand ook wilden behouden en die wel wilden barricaderen en dat groeide. Hè. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk moment was. Hè.
Die film, wat voor geluid die film gespeeld, later gespeeld, die gemaakt gespeeld?
Nou ja, dat deed het moment van de ontruiming heel sterk herleven, want zij stonden met de camera bovenop en dat de ME toch met groot machtsvertoon daar kwam tegen, nou ja, uiteindelijk toch een klein groepje mensen hè, die daar geweldloos het pand zouden verdedigen. Hè. Naar hun idee volkomen terecht. Hè. Dus, nou ja, goed. Als je die beelden dan weer zag met het waterkanon, en, dan leefde dat in feite wel weer op. Dus die film die werd in die tijd behoorlijk vaak gebruikt.
Vijf groepen mensen.
Ja,
literatuur.
Doen we even met die film opnieuw. Dat liep net halverwege je verhaal uit. Ik heb het probleem gesteld.
Ja!
Ja. Ik vind dat niet meer zo dikwijls bij het bal. Die film, hoe heb je die gebruikt?
Nou ja, die film die heeft natuurlijk de ontruiming gefilmd, met name ook de gewelddadigheden van de kant van de ME. En het waterkanon, een close in beeld. Dus die film die werd op allerlei bijeenkomsten werd die gedraaid. En ja, mensen werden op basis van die beelden gewoon heel erg boos. Hè. En die raakten er ook van overtuigd dat geweldloos verzet, hè, zo noemden we het, dat had geen zin. En we zouden ons toch bij de eerstvolgende ontruimingen, zeker de grote stedelijke ontruimingen, zouden we ons niet meer zomaar bij een pand laten wegslaan. Dat was toch wel een hele duidelijke feitelijke conclusie. En ook een politieke conclusie.
En wat was voor jou de motivatie om actief te worden in de kraanbeweging?
Nou, wat ik straks eigenlijk... Nee. Nou, door de actie die we in de Kinkerbuurt voerden, leerde je ook mensen kennen. In mijn geheugen was dat ook het moment dat de kraakgroepen en vertegenwoordigers daarvan iedere week gingen vergaderen, hè, want er dreigden nog meer ontruimingen. Het stedelijk overleg kraakgroepen, dat werd in het leven geroepen. Ik ben er onder andere een van de vertegenwoordigers van. Als je vraagt naar mijn hele persoonlijke motivatie, dan was het zo dat ik heb vanaf 1969 ben ik eigenlijk in Amsterdam komen studeren. Ik had een vrij theoretische opleiding, sociologie had ik achter de rug. Ik praat over de begin jaren 70. Nou, ik weet nog wel dat ik in de werkgroep op de universiteit altijd zei van, ja maar, dat moet toch praktijk worden, hè? Die relatie tussen theorie en praktijk. Het blijft allemaal maar zo theoretisch en wat doen we er nou mee? Hè? En nou, in het begin van de jaren 70, toen had ik echt zoiets van, nou, nu wil ik ook eigenlijk datgene wat ik geleerd heb, wil ik in de praktijk brengen. Ik moet die eenheid van theorie en praktijk, zoals wij dat noemden, die moet ik ook tot stand brengen. Dat is eigenlijk mijn hele persoonlijke motivatie geweest. Dat ik dacht van, nou, ik wil mijn leven ook niet alleen maar in theorieën of zo doorbrengen. Dus, nou ja, wat ik al zei, ik had al wat ervaring in de Kinkerbuurt zelf, maar dit was eigenlijk een hele aardige stap om zo in de kraakbeweging terecht te komen. Terwijl ik eerlijk moet toegeven, dat heeft later bij allerlei discussies ook nog wel een rol gespeeld. Ik was zelf geen kraker. Ik huurde zelf gewoon regulier in de Nicolaas Beetstraat in 1973 een huis. Dus ik kom nooit vanuit eigen ervaring, vanuit een soort emotie over een dreigende ontruiming, kon ik niet praten. Toen in de Kinkerbuurt was dat natuurlijk, dat kwam heel dichtbij. Hè, want het was mijn buurman die ontruimd werd. Dus ik voelde dat ook wel sterk en het was ook wel angstig. Maar het is niet zo dat ik ooit zelf gekraakt heb gezeten. Dat ik ooit zelf de angst heb gevoeld van een hele eigen ontruiming. Dat je huis kwijt zou zijn. Nee, ik heb er altijd toch zelf ook wel, misschien vanuit een wat luxe positie, naar kunnen kijken. Hè, als er ontruiming geweest was, dan kon ik naar huis gaan en dan kon ik bij wijze van spreken gewoon even lekker in de stoel achterover gaan zitten. Hè.
En met de Grote Keizer, daar heb je ook niet dag en nacht gezeten?
Ik heb in de Grote Keizer niet dag en nacht gezeten. Het was zelfs zo dat ik heb eigenlijk van het begin af aan, geldt ook nog voor nu, Een aantal dagen heb ik altijd mijn gewone werk gehad. Ik was in die tijd was ik leraar, dus ik gaf les op een school. Dat deed ik 3 dagen in die tijd. En de andere 3 dagen besteedde ik aan de beweging, aan de kraakbeweging. En ik was dus wel alle dagen, al die 3 dagen was ik bezig. Maar ik moest ook lesgeven. En dat was op zichzelf was dat natuurlijk ook wel, wel fantastisch. Op een bepaald moment kwam je ook met je naam in de krant terecht. En met mijn hoofd ben ik een keer op de televisie geweest. En ik weet nog wel dat er op een foto stond ik tegenover de ME met een sigaretje. Hè, en dan werden later in allerlei andere kranten werden met die foto weer allerlei grapjes gemaakt. Van heeft u een vuurtje en dat soort dingen. Dus de leerlingen op school, hè, maar ook de ouders van de leerlingen hè, en de schoolleiding, die zagen dat allemaal. Bovendien, ik kan dat nu wel verklappen, een enkele keer was het ook wel genoodzaakt om van school weg te blijven. Hè. Dus ja, nou goed, dat gebeurde niet zo vaak, maar nou ja, dat, ik weet nog wel dat ik bij een ontruiming in de Staatsliedenbuurt, dat ik deurwaarder Braam tegenkwam. En die was hier een pand aan het ontruimen. Ik had zijn dochter in mijn klas zitten. En die zei, zo, meneer Van den Berg, moet u niet op school zijn? Ja, dat waren toch, maar de leerlingen op school die...
ja, dat is wel een beetje op onderzoek. Ja. Wat deed je in de kuis? Wat was jouw rol daar?
Heel persoonlijk, maar... Ja. Nou, mijn rol in de keizer was dat ik hield mij vooral bezig in eerste plaats met het, wat wij noemden het info, het informatiecentrum. Wij hadden onder in het souterrain van de Grote Keizer, hadden we een informatiecentrum. Nou, wat wilden we daar? We wilden daar toch een aantal, noem het nou maar even, scholingsactiviteiten wilden we daar organiseren. We wilden daar ook een tentoonstellingsruimte maken. We wilden daar de contacten met andere verzetsgroeperingen hè, wilden we hecht maken. We zaten daar een aantal Chilenen zaten daar binnen. Vanuit dat informatiecentrum organiseerden we ook onze toch veel voorkomende bezoeken aan scholen. Waar we dus allerlei leerlingen vertelden over het kraken en wat er allemaal mee te maken had. En ook dat naar ons oordeel kraken niet een geïsoleerd fenomeen is, wat ik nog steeds vind. Hè. Maar dat het te maken had met allerlei andere dingen in de samenleving. Hè. Nou, dat probeerden we eigenlijk op scholen allemaal te vertellen. We zijn zelfs met onze scholengroep zijn we een keer naar de ME geweest. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we daar met zo tegenover zo'n groepje van 30 ME'ers stonden. En dat die toch wel sprakeloos dat verhaal over de kraakbeweging, wat er allemaal achter zat, waar ze helemaal niets van afwisten, dat ze daar toch naar luisterden. En dat achteraf, dat we een borreltje dronken, ze zeiden, ja, er zit toch wel een hoop waarheid in jullie woorden. En nou, ze hadden er kennelijk toch wat van geleerd. Hè. Ik vond het toch ook eigenlijk karakteristiek dat zo'n groep ME'ers, die vaak uit het hele land kwamen, die wisten helemaal niet waarom het ging. Hè. Dus ze werden er toch maar op uitgestuurd. En dan, ja, als het dan even serieus werd, dan sloegen ze het er ook vrij makkelijk op los.
De hondenkeizer die we enorm met geweld gedreigd. Waarom gebeurde dat? Wat voor functie had dat?
Nou, nogmaals,
was dat een machtsmiddel?
Ja, er werd met geweld gedreigd, omdat we doodgewoon vonden, ook zeker in het geval van de Grote Keizer, maar ook zeker gezien de maatschappelijke situatie van woningnood die er was, dat je dat soort grote panden, ook kleine panden natuurlijk niet, maar niet kon ontruimen. De Grote Keizer was wat dat betreft in die tijd ook absoluut, of het nou terecht was of niet, dat dondert nou verder niet, maar het was een symbool. Het had een symboolfunctie. Het mocht niet verloren gaan. De Grote Keizer mocht in beleving van al die mensen die daarbij betrokken waren, niet verloren gaan. En het moest een soort uitstraling hebben van als we de Grote Keizer nou konden behouden, dan zouden we een hoop andere panden ook kunnen behouden. Hè? En daarom was het natuurlijk, ja, je moest het toch ook een beetje waarmaken. En met woorden, met dreigementen, met ijskasten, met rookbommetjes die boven her en der overal georganiseerd waren. Nou ja, de beelden heeft iedereen wel eens op televisie gezien. Nou, werd eigenlijk daar gestalte aan gegeven. En het werkte. het werkte, vond ik wel, in de publiciteit, mensen, we werden serieus genomen, we werden als pand serieus genomen. Ik heb nog nooit zoveel publiciteit rond een pand meegemaakt, als rond de Grote Keizer. Wel iedere dag was er een krant of was er een televisiezender. We hadden ook in de Grote Keizer hadden we een vrij grote persgroep, een publiciteitsgroep. En ik zie ons eigenlijk nog daar beneden zitten, zo met z'n tienen, met z'n vijftienen, te praten over hoe we Brandpunt moesten benaderen, of we die ploeg wel binnen zouden laten, wat hun bedoelingen waren. Want nogmaals, we hadden vrij veel aandacht, dus we konden ook bijna kiezen uit wie wel en wie niet.
En jij ervaarde die aankoop van die keizer dus ook als een overwinning op het einde? Want uiteindelijk heeft die keizer aangekocht.
Laat ik zo zeggen, kijk, een we vonden wel dat het pand behouden moest worden in ieder geval. En als je nou na...
Gaan we eraan?
Goed moment.
Eerst maar. Wat vond je van de aankoop van de kaas?
Ja, kijk, het hele proces waar we in zaten, dat bracht het sowieso met zich mee hoor, daar kwamen we op uit. Maar ik vond de aankoop goed. Ik vond het belangrijk dat er een groot pand dat er aangekocht werd. Je kon natuurlijk je kop in de wind gooien en zeggen van nee, we onderhandelen niet met de gemeente. Nee, daar willen we helemaal niets mee te maken hebben. En dat betekende feitelijk gewoon ontruimen. Ja. Dus, maar belangrijk was toch ook bij die aankoop dat we daar een aantal voorwaarden bij gesteld hadden. Zouden de mensen die erin kwamen wonen, die zouden wel binnen die dienst herhuisvesting zo'n beetje moeten passen. Maar we mochten ze zelf uitzoeken. Hè. Dus we konden toch zelf bepalen wie er daar kwamen te wonen.
Maar het was toch een soort compromis?
Een compromis. Ik bedoel, de keizer had ook ontruimd kunnen zijn en dan had het niet meer die hele duidelijke werking, die symbolische werking, waar wij toen in ieder geval heilig in geloofden en de uitstraling die het zou hebben. Hè, het was realistisch in feite, vond ik, en vind ik eigenlijk geloof ik nog steeds, dat de Grote Keizer toen aangekocht werd.
En wat was de rol van Theo? Van Theo van de Giezen binnen die keizer?
Nou, Theo was heel direct betrokken bij de hele organisatie van zowel de binnenploeg als de buitenploeg. Hè. De binnenploeg was georganiseerd om wanneer er op een ontruiming er zou komen, dat men dan precies allemaal wist wat er gedaan moest worden. En de buitenploeg voor wat er buiten zou moeten zijn. Er zijn ook overigens, herinner ik me, die buitenploeg is nog wel eens in werking getreden, want vlak naar de Vondelstraat dachten wij dat men ook de Grote Keizer zou ontruimen. Dus ik weet nog dat we in een hurry toen naar de Grote Keizer zijn gegaan en daar stond er nog een hele grote groep mensen. Maar goed, ook op andere momenten kwam die buitenploeg nog alles opdraven. Ja, Theo was betrokken toch wel heel sterk bij de organisatie van dat alles. Bovendien zat hij in de persgroep van de Grote Keizer. Ik maakte hem dagelijks binnen de Grote Keizer mee. Hij was ook wel degene die, voor zover ik me allemaal kan herinneren hoor, maar toch naar buiten toe voor de Grote Keizer het woord voerde. En ik weet nog dat zo'n moment dat hij ook zei van nou moet misschien iemand anders het ook maar eens doen. Dat was toen bij die beroemde brandpuntuitzending van Ad Langebent. En daar ben ik toen heen afgevaardigd door de persgroep. Er waren namelijk heel weinig mensen die de pers wilden doen. Hè.
Had je veel meningsverschillen met Theo?
Toen zeker niet. Toen zeker niet. En inhoudelijk gezien heb ik Theo altijd goed begrepen en hij mij ook. Wij waren altijd ervoor om de zaak breder te maken en niet alleen te beperken tot de kraakbeweging. Het was voor ons echt een politieke zaak. Het had met heel veel andere dingen had het te maken. En daarover was tussen hem en mij absoluut geen verschil van mening. Ik denk dat er misschien uiteindelijk een verschil van mening is ontstaan over de middelen die je inzet om jouw ideeën gestalte te geven. Hè? Moet je goed iedereen erop wijzen dat hij het zo moet doen? Hè? Een soort dogmatiek die er bij Theo die langzamerhand steeds sterker geworden is. Hè? En die uiteindelijk ook tot mijn grote spijt, voor hem zeker ook, maar ook voor de beweging, tot een eind gekomen is. Overigens, de beweging is niet tot een eind gekomen door Theo. Hè? Dat had ook met heel veel andere zaken te maken. Ook het uiteengroeien van standpunten, waar ik het dus net over had, heeft daar wel een rol in gespeeld.
En wat voor iemand was Theo? Hoe was hij emotioneel bij die beweging betrokken? Kon je daar wat van merken? Hoe?
Ja, nou, je had het met Theo altijd over de zaak. De politieke zaak. Ik vond het, als ik hem zo hoorde of zag of bezig zag, vond ik het ook een prettig mens. Maar Theo was niet een heel, als je aan hem vroeg van wat doet het jou nou? Ik weet nog wel een moment dat we er eens echt op doorgingen, weet je wel. En toen vertelde hij ook wel dat het natuurlijk niet langs zijn kleren liet afglijden. Het deed hem natuurlijk heel veel. Hij was er ook heel bezield mee bezig. Absoluut. Ik ken niemand die met zoveel hart zich in de zaak heeft gestort. Hè? Maar voor zichzelf schermde hij dat misschien toch emotioneel ook een beetje af. Hè? En in die zin, persoonlijke contacten waren er wat minder. Het was ook niet zo dat we bij elkaar over de vloer kwamen. Hè? Veel krakers gingen 's avonds toch in de Koevoet. Toch het meest bekende krakenvee in Amsterdam, gingen ze een borrel drinken. Hè? En er werden daar ook veel plannen gesmeed voor andere acties. Ook met veel bravoure hoor, vaak. En natuurlijk ook alles flink wat gedronken hebbend. Toch, als we zeiden, nou morgenochtend om 9:00 dan gaan we het uitwerken. Dan zaten we ook wel weer bij elkaar hoor, dus het had ook nogal effect. Maar in ieder geval, daar was Theo zelf nooit. Een enkele keer dan namen we wel eens mee. Maar Theo was niet iemand die je dan ook kon meezeulen in dat, noem het nou maar even, het alcoholische gebeuren. Hij dronk cola, op zichzelf niks op tegen, maar op een bepaald moment dan kom je allemaal in een soort stemming, hè, in een soort roes. En je schreeuwde ook wel eens tegen elkaar, we gaan er nu op af. Hè. Dat deden we dan weliswaar niet, maar dat gebeurde wel. Dat soort sfeer, daar hield Theo geloof ik niet zo heel erg van. En dus hij liet zich daar ook vaak niet zien. Ik weet dat wij Deze is wel heel leuk. We hebben ooit eens een krantje Verzet hebben we gehad. Hè? En dan hadden we een redactieruimte hadden we daar. En dan zei Ander en ik van, nou is het inmiddels om 4:00, dan gaan we eens een kratje bier halen. En dan zei Theo altijd van, nee, nog geen bier in huis. Zo fantastisch. Weet je, ja, in die zin had hij echt iets van die toch een beetje, denk ik nu achteraf, ook aan de appelschaatbeweging, hè. Ook erg sterk, die oude anarchisten, die...
Blauwe knoop.
Blauwe knoop.
Wat wil je nog aan hem?
Ja, zet ook een appelschaat, net zo met dat voor mij.
Nou, dat wil je er niet in.
Ja, dat was voor je tijd. Dat was voor je tijd.
Een dag, hè. Ik wil verder gaan met de luik nu. Het ding de loop aan. Wat vond je van die herkraak van de kruis die toen plaatsgevonden heeft?
Ja, herkraak, ik heb het niet zo beleefd hoor. Ik bedoel, het was een groep uit de stad, ik meen uit de Oost. En die hebben op een avond voordat wij een vrij grote manifestatie voor de buurt daar rondom de keizer, om het nog meer bekendheid te geven, organiseren. Die hebben daar toen een aantal zaken in elkaar kort en klein geslagen. Nou, op zichzelf was dat natuurlijk een walgelijke actie. Blijkbaar gedaan door mensen die het helemaal niet eens waren met de gang van zaken rond die aankoop. Maar ja, goed, ook niet wisten hoe het allemaal in elkaar stak. En ook absoluut niet wisten wat er binnen dat infocentrum gebeurde. Wat voor ons toch een hele belangrijke betekenis had. Maar goed, we zijn gewoon doorgegaan. En we hebben die dag ook door laten gaan. En het verstoorde wat dat betreft niet de lijn die wij daarmee hadden ingezet of zo.
En begreep je waarom het gebeurde?
Nou, ik heb eerlijk gezegd nooit helemaal goed begrepen, nee. Ik heb die mensen er ook nooit over gesproken. Dus ik vermoed zelf een soort, misschien dus met wat ik net zei, dat ze tegen die aankoop waren. Of dat ze ons niet zagen zitten. Of misschien was het ook wel iets in de zinnen Oost-Staatsliedenbuurt. Heb ik ook wel eens gehoord. Hè? Mensen die elkaar niet zo zagen zitten. Maar ik heb er nooit helemaal het ware van begrepen.
En de luik, hoe raak je daarbij betrokken? Bij die herkraak?
Ja, de herkraak, dan praat je ook weer over een moment later. Stop. Even chronologisch de. Maar de herkraak was
voorbereiding
wel 20 mensen. Oh, ja, nee, precies. Ja. Ja.
Mensen die daar langs kwamen misschien.
Ja, maar toen zat de knokploeg er nog.
Dat hoef je niet op te vertellen. Dat vertelden de mensen die erin zaten.
Ja. Maar jij bedoelt het moment dat Leo en ik hoorden dat het niet zo goed ging in de.
Nee, we gaan eerst over het.
De herkraak zelf.
Vanuit Noppie bij Noppie thuis.
Ja, ja.
Mensen komen langs op de vergadering.
Ja.
Ja, en dat daar ook twijfel was, moeten we dan doen.
Ja, oh ja, ja.
Niet al te lang, want we hebben 2 minuten. Ja, dus het gaat alleen over dat ene stukje herkraak, dat verhaal over die stille. En dat knopje eruit het pad halen, doen we direct op de volgende rol aan het begin. Dan heb je daar.
Ja, ik doe het op mijn manier.
Oké.
Okay. Hallo?
Loopt.
Loopt.
Ja, hoe raak je bij die herkraak betrokken?
Nou ja, in de Lucky Luke zat een knokploeg en we vonden gewoon dat die eruit moest. En we hebben dat gezamenlijk hebben we dat georganiseerd. En ik zal het moment van de ontruiming van de herkraak ook nooit vergeten. Dat we daar in de Wilderdijkstraat met z'n allen bij elkaar kwamen. En de meeste mensen zullen denken van nou, dat het allemaal vol moed en bravoure was, maar... Dat was toch ook wel een behoorlijke angst, hè? Want er was niet zo vaak, misschien was het wel de eerste keer, een knokploeg uit een pand gehaald. Die wist toch ook niet wat die mensen zouden doen. En ik kan me toch herinneren dat tot op het laatste moment er ook een zekere twijfel was of we het wel zouden doen. Nou goed, het was
ook,
daar...
Ook bij iemand als Theo?
Ja, ik weet niet meer of hij dat nou was. Ik weet het niet, er waren mensen, maar echt hoor, ik weet niet of Theo dat was. Maar er heerst ineens een soort sfeer van, zullen we het wel doen? Een soort angst, een soort twijfel. Dat was bij iedereen. Nou goed, we waren zo ver met de organisatie, we hadden zoveel stappen voorgezeten al, dat we besloten om het gewoon te doen. Hè? Dus op een bepaald moment weet ik ook nog wel dat we gewoon vertrokken zijn naar het pand toe, in auto's. En daar gearriveerd zijn en daar letterlijk naar boven gestormd zijn. Overigens was dat ook weer een klein beetje onderverdeeld in groepen. Hè, de mensen die het meeste moed hadden, hè, en die waren er.
Moeten we ringen? Hebben we even een half uurtje pauze?
Half uur?
Oh, nee. Een kwartiertje.
Je hebt met 2 cassettes bij, Peter.
Misschien ook nog even alleen dat je zo meteen ook het feit dat de mensen van twijfel, dat het ook werd ingegeven dat er mensen langskwamen van buiten die zo bij die voorbereidingen betrokken waren.
Oh ja, dat is waar. Ja, er kwamen ineens mensen binnen.
Ja.
Want ik weet dus echt niet meer of Theo dat...
Nee, als je niet weet, weet je niet. Nee, ik bedoel alleen, wat je niet weet, weet je niet. Ik bedoel, simpel is het.
Heb je maar om dat moment van spanning en van twijfel wat al bestond. Dat
ja.
Dan...
Ja, dat.
Wanneer merk je dat mensen waren die het niet met die herkraak eens waren?
Nou, sowieso op die avond voor die herkraak was het in de ruimte waar we bij elkaar kwamen. En daar was toch wat een gespannen sfeer. Dat was net alsof er een beetje een angst was. En ik weet nog wel dat angstig gevoel, dat werd sterker toen er ineens mensen van buiten kwamen. En die kwamen discussiëren of het allemaal wel door moest gaan. En toen raakte er een soort twijfel in die situatie of we het wel moesten doen. Nou ja, het is uiteindelijk gewoon toch doorgezet en achteraf bleek die hele herkraak toch wel ontzettend mee te vallen.
En wat vond je van die mening van die mensen dat wij niet door moesten gaan?
Ja, nou, ik hou er sowieso niet van als mensen op het laatste moment dingen komen afblazen. Hè. Maar ik had ook het gevoel alsof het twee groeperingen waren die ineens tegenover elkaar stonden. En ja, misschien is dat wel een van de eerste tekenen geweest waardoor die beweging ook wat uit elkaar aan het vallen is geraakt. Hè. Dus ja, het was niet prettig, sowieso niet. Maar ik weet niet meer precies wie het waren. Volgens mij waren het mensen uit de grachtengordel. Maar dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen.
Nou, je kan je wel vinden in een argument van militarisme.
Nou, nee, eigenlijk niet. Ik vond dat we er heel goed over hadden nagedacht. We vonden gewoon dat die knokploeg niet in dat pand moest zitten. En we vonden ook dat die eruit moest. En militarisme, dat duidt op een soort gestaalde houding van mensen. Nou, dat was helemaal niet het geval. Ik bedoel, iedereen, ook de grootste mond die wel naar boven zou stormen, die had toch wel echt wat angst. Dat merkte je gewoon. He, dus het was geen professionele militaire houding of zo. Waar men inderdaad, dat was het punt van de discussie op dat moment.
En hoe is die knokploeg uiteindelijk uit het pand gegaan?
Nou, dat was heel mooi, want er waren inderdaad een paar mensen die dan helemaal naar boven stormden. En dan zou er ook een groep zijn die hen dan afvoerde. Nou, ik zat zelf in die laatste groep en er was ook afgesproken dat ze dan onder vrijgeleide zouden ze worden weggevoerd. Nou, ik kom naar buiten met een van die knokploegleden en ik had er een leren jasje aan. En ik zie daar een haag van kraken staan en een gigantisch gejoel ging erop. En ik wist net eigenlijk zo die man nog een beetje zo te beschermen, zo onder die jas. De volgende dag in de krant stond er onder de foto die daarvan werd gemaakt, stond een politieagent in burger voert knokploeglid af. Nou ja, goed, gelukkig had ik toch wel een zekere bekendheid in de beweging dat mij niet, dat had geen gevolgen voor mij of zo. Behalve dat ik s'nachts kom ik thuis in de Nicolaas Beetstraat, stromende regen, 3:00 s'nachts. Wat zie ik daar op mijn etalage eruit staan? Hier woont een stille. Nou, ik wist niet als ze donder hoe gauw ik daar een spons moest pakken. En ik heb dan in de stromende regen heb ik dat er heel snel afgehaald. Want het mocht natuurlijk niet zo zijn dat de mensen hier of in de buurt daar wisten dat ik een stille zou zijn. Want dat vond ik toch een beetje te ver gaan. En bovendien, dat was natuurlijk een grap van vrienden van mij. Dus, nou ja, maar het was wel mooi.
En dan later begin je eigenlijk weer opnieuw met die lui te bemoeien. Waarom weet je dat?
Kijk, er was veel verschuiving van mensen. Hè. Er waren een aantal mensen, de eerste groep bewoners, misschien was dat de tweede groep bewoners, dat weet ik niet meer, maar die gingen eruit, wilden daar niet meer zitten. Het leek net alsof er een soort twijfel ook in dat pand sloop, alsof het maar eigenlijk voorbij was, dat het overgegeven zou worden. En daar hadden wij toch zoiets mee, omdat we dat hoorden en we ook voelden dat er de behoefte was aan een zekere steun. Toen ben ik er onder andere met een paar anderen, zijn we erheen gegaan. En daar hebben we geprobeerd de zaak weer een klein beetje op de rails te trekken. En dat is, aan de ene kant is dat gelukt, aan de andere kant, alhoewel het is natuurlijk toch gewoon ontruimd, hè, dat wel. Maar dat op de rails trekken is zeker gelukt. Aan de andere kant kwam er toch ook wel weer een soort kritiek los van, oh god, daar heb je die en die weer en die moeten zo nodig. Ja, terwijl wij toch echt het gevoel hadden van, nou, ook dat pand, hè, de Lucky Luik, heeft net als de Grote Keizer, ook een zekere symbolische waarde. En dat moet ook, er zat een hele geschiedenis aan. Hè? De affaire van de OGEM, hè? De speculanten, projectontwikkelaars enzovoort. Het was niet niks waar we mee bezig waren en het maakte een hoop duidelijk. Dus we lieten dat pand ook niet graag schieten. Dat had een hele duidelijke politieke betekenis. En dat er later mensen waren die zeiden van ja, en de al aanwezige bonzen, ik werd daar ook van beschuldigd, die moesten zo nodig weer daar aanwezig zijn en het naar zich toe trekken. En ja, ik heb dat persoonlijk nooit terecht gevonden. De hele bonzendiscussie vond ik niet terecht. Kijk, naar mijn idee is het toch gewoon zo dat als je je ergens intensief mee bezighoudt, en dat deed ik toch zo'n 3 dagen per week, dan heb je veel informatie, je kent iedereen, je kent alle contacten, je kent de ins en outs, je wordt vaak geconfronteerd met het persgebeuren. En dan, ja, dan op een gegeven moment weet je gewoon wat meer, je hebt meer ervaring en dat is, ja, ik
zou... Maar misschien wilden die bewoners er helemaal geen politiek plan van maken.
Nou, dat was toch niet zo. Ik zei al, er waren mensen uitgegaan, er waren nieuwe mensen in. En die mensen die hadden duidelijke behoefte aan steun. Hè? En dat het weer een beetje zou gaan lopen, dat ze wisten hoe ze zouden moesten gaan optreden naar buiten toe enzovoort. Of dat nou opgelegd was of geforceerd was. Naar mijn idee was het gewoon iets van 2 kanten, iets wat zeker ook ten goede kwam aan de beweging, hè, maar ook iets waarvan men vanuit het pand zeker de behoefte aan had. Tenminste, zo heb ik het ervaren.
En waarom is dat compromis wat bij de keizer wel gesloten werd, die aankoop, waarom is dat bij de buik niet gelukt?
Daar was toen eigenlijk al de maatschappelijke situatie niet meer naar. Hè. Misschien was de leegstandswet al zelfs door de Kamer heen. 1981 dacht ik. Nou, Keizer was 1980, Bukkelaar was 1982. Er was al vanuit de overheid toch een soort houding ingetreden van er wordt gewoon ruimte. Dus alle grote panden die zijn eigenlijk ook daarna zeker ontruimd.
Hoe was jouw relatie met andere krakers, bijvoorbeeld met de punkers die steeds meer aan hoogingskeren in de kraak kregen?
Nou, die relatie was goed.
Ik heb de vraag herhalen alleen.
Wat? Oh ja. De relatie met andere mensen, punkers, hè, wanneer het ging om acties, hè, die was eigenlijk, die was, nou, in ieder geval naar mij toe was die goed. Ik praatte er vaak met hen over dat ik vond dat zij bewondering voor hun had, dat zij, het waren echte doeners, hè, waren mensen die echt erop afgingen en ze stonden wat dat betreft, de punten stonden voorop. Dat waren echt gewoon de mensen die de kastanjes uit het vuur haalden. En we waren er wel bij, maar we zaten toch iets meer in de organiserende groep. Hè. Mensen die de plannen bedachten, die ook de pers ter woord stond, die nogmaals hoor, er ook bij was. Maar als het om het werkelijke gevaar voor lijf en leden ging, dan vond ik toch dat de punkers daar altijd een vooraanstaande positie in namen. Maar dat was een soort geaccepteerd gegeven. Hè. Zij vonden dat wij het een goed konden en wij vonden dat zij dat goed konden. Dus nou, dat mag ook, dat kan ook. Ik bedoel, zo is het in het leven. Dat is wel een
zweten, nou. Ja, nu een doekje erop halen.
Heet van de strijd?
Komt van de thee.
Zie je het op de... Ja, het komt van de thee, ja. Zo leuk.
Ja, het is net zo wijs dat je het niet ziet, maar het is er natuurlijk wel. Ik ga wel een beetje nemen.
Moet ik even een beetje?
Neem een doekje.
Ja.
Even deppen.
Even deppen.
Nou, luik eens verder wat ik zo wegsta. Ga jij ook wisselen?
Nee.
Die discussies begonnen toen, maar voordat het
discussies begonnen toen.
Voordat het ding door de kamer was.
Ah ja. Nou, dan moet dat er misschien even.
Even de deur open. Snijderen.
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 Ja. En toch, het was wel maatschappelijk al anders.
Tuurlijk. Daar kom ik direct nog even op terug, Leen.
Het voorbeeld is niet goed, maar de wet gewoon ontdraaid.
Ik kom daar direct even op.
Ja, ja.
Op het geweld van de overheid en dat die gewoon.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Ja. Heeft het overheidsgeweld gewerkt om de kruikbeweging rond te krijgen?
Nou, dat is één van de belangrijke dingen geweest waardoor de kruikbeweging natuurlijk toch even te zielen is
gegaan. Natuurlijk, vraag ik.
Ja. Nee, de overheid is op een bepaald moment gewoon echt, haar repressie naar de mensen die panden bevochten is steeds sterker geworden. Er werd steeds meer geweld gebruikt. Er werd gewoon vanaf 1982, de Luik was daar toch een van de voorbeelden van, en werd gewoon ontruimd. Je kon er nog heel lang over lullen of praten of je kon het uitstellen, maar er werd ontruimd. En in die zin, het werd ook harder. Er werd ook harder ontruimd. Er werd minder ontzien. Hè? Het harde geslagen, bij wijze van spreken. Dus dat is onder andere een van de oorzaken geweest, denk ik, waardoor de beweging ook minder is gaan functioneren. Mensen hadden er geen zin meer in om in elkaar geslagen te worden bij iedere ontruiming. Met natuurlijk ook toch het effect en dat het geweld van de overheid riep natuurlijk ontegenzeggelijk ook meer verzet van de actievoerders op. En dat leidde toch tot grotere escalaties. Mensen vonden dat, sommige mensen vonden dat toch minder prettig. Die konden daar niet tegen, die wilden zich daar ook niet in mengen. En ik heb dat persoonlijk ook mensen nooit kwalijk genomen als om die reden wegbleven bij een actie. Het is wel jammer.
Maar de essentie hebben we bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Tweede klop. Waarom heb je op een gegeven moment teruggetrokken uit die directe sfeer van de kleinbeweging?
Ja, dat was een geleidelijk proces hoor. Ik, op de een of andere manier, ik kwam veel in aanraking met vluchtelingen. En ik vond eigenlijk de vluchtelingenbeweging, politiek gezien, ook heel veel betekenis hebben. Omdat zoveel elementen daarin samenkomen. Het probleem tussen rijk en arm en mensen die je hier leert kennen en nou ja, oorlogen en waarom mensen vluchten en dus de rijkdom van het Westen enzovoort. Dus ik vond dat politiek gezien van heel veel waarde. Ja, ik kwam daar een beetje geleidelijk aan zo in terecht en ik ben daar steeds actiever in geworden. En in 1987 heb ik daar een comité voor opgericht. Dus dat betekende ook dat ik me meer en meer uit de kraakwereld of kraakbeweging terugtrok. Alhoewel, ik ben in 85 ben ik in de Staatsliedenbuurt komen wonen. Ik kende hier natuurlijk vreselijk veel mensen en we kennen elkaar nog. En zelfs nu ook nog weer bij acties rond vluchtelingen. Dan ondersteunen we ze en zien we elkaar. Dus het is ook niet helemaal verloren of zo hoor. De hele infrastructuur bijvoorbeeld die er is opgebouwd, die is nu nog van wezenlijke betekenis voor allerlei dingen die we toch doen. Die is toch in de hele sfeer van de kraakwereld, van de kraakbeweging, is die ontstaan.
En wat vond je van de opstelling van Theo en die groep rond Theo in de jaren na de Luik?
Ja, ik heb dat al eerder gezegd. Theo had natuurlijk iets dogmatisch, in ieder geval van iets goed willen doorvoeren. Misschien ook wel te veel willen vasthouden aan de oude glorietijd, zeg maar. Hè, tussen aanhalingstekens, je moet het toch ook allemaal relativeren. Maar het was toen in onze ogen was het een soort glorietijd, een grote keizer. Dat heeft hij misschien te veel gedaan en daar te veel aan vast blijven houden en dat te veel andere mensen daarvan willen overtuigen en uiteindelijk ook een aantal middelen ingezet waarmee andere mensen bestraft werden omdat ze op een andere manier dachten. Nou, dat op zichzelf heb ik dat zelf nooit gehad. Ik ben in die zin ben ik ook liberaal. Ik vind toch uiteindelijk dat alles toch binnen beperkingen, maar iedereen moet toch een klein beetje, je moet niet te dwangmatig andere mensen hun wil opleggen, daar hou ik niet van. Nou, dat heeft een Theo en een groepje om hem heen hebben dat naar mijn idee te veel gedaan. Terwijl nogmaals, ik wil toch altijd blijven benadrukken dat aan de inhoud, daarover was geen verschil van mening tussen hem en mij. Wij zijn daarin wel in de uiteindelijke escalatie binnen de beweging, zijn we ook persoonlijk jammer genoeg tot conflict gekomen. Dat lag in de aard van wat er gebeurde en ik heb hem daar later ook nog wel een keer mijn excuses voor aangeboden. Maar het was heel moeilijk om daar ook een standpunt in te nemen. Je kon er ook niet boven blijven staan.
Maar wat was er dan precies gebeurd?
Ja, er was gewoon een heel duidelijk conflict tussen de groep van Theo, zeg maar, en een aantal andere krakers uit de stad. Er is toch een competentiestrijd rond een krakenvee. En dat escaleerde gigantisch. En
maar ik bedoel, wat was gebeurd tussen jou en...
Op een bepaald moment besloot men om toch actie te ondernemen tegen Theo. Op een avond is er een bestorming geweest in de straat waar Theo woonde. Ik was daarbij. Overigens ben ik daarna onmiddellijk naar het kamp van Theo gegaan. Dat was op dat moment de Koevoet. Ik weet wel, dat was heel gek, want toen was er weer de verwachting dat de groep van hier daarheen zou komen. Maar goed, Theo die hoorde dat natuurlijk, ik weet niet of hij dat hoorde, maar ik ben de volgende dag ben ik naar hem toe gegaan en heb ik gezegd van nou, ik vind het eigenlijk heel lullig dat ik erbij was, want het ligt helemaal niet in mijn methode om op die manier te gaan. Hij nam me dat heel erg kwalijk, vond dat absoluut niet solidair en ik denk dat dat op dat moment ook niet was, maar het gebeurde. Ik vond het zelf heel moeilijk om daar een positie in te nemen, met name omdat ik vond dat aan de inhoudelijke kant ik het gewoon ze gelijk gaf, of die groep ook. Maar de methode, de manier waarop zij hun ideeën wilden uitdragen en daar andere mensen mee wilden overtuigen, nou, daar lustte naar mijn idee de honden geen brood van. Ik heb dat ook vaak gezegd over het boek wat ze gezien geschreven hebben, Paris voor de Zwijnen. Ik begrijp dat ze heel goed, maar de toon en sommige dingen zoals jullie dat dan willen doen of hoe je erover praat, dat is naar mijn idee niet de manier waarop je dat moet doen. Daar kun je geen beweging, geen sociale beweging mee maken. En daarom heb ik me daar ook toch wel van gedissocieerd.
Maar was dat geen hele pijnlijke situatie eigenlijk?
Natuurlijk was dat een pijnlijke situatie, maar het was ook wel zo dat maatschappelijk gezien was er ook al een situatie waarin het allemaal al niet meer zo makkelijk ging. Dus ik zeg niet dat de beweging door een interne machtsstrijd ten gronde is gegaan, absoluut niet. Ik heb al eerder een keer gezegd van het is naar mijn idee ook de overheid geweest die met haar geweldsmonopolie heel veel kapot gemaakt heeft. Ook niet alleen, het is ook een verandering in mensen geweest. Mensen hadden natuurlijk, omdat ze gekraakt zaten of in lange tijd in een moeilijke situatie hadden gezeten, hadden ze ook het gevoel, en nou wil ik het niet meer, dus mensen trokken zich ook terug. Er waren veel mensen die gingen studeren, in een opleiding volgen. Kortom, men ging ook wel weer eens even een andere kant uitkijken. En het is een combinatie van factoren geweest die uiteindelijk de kraakbeweging gebracht heeft waar het op dat moment was. Overigens zijn er ook her en der in de stad altijd nog weer mensen geweest die op een veel kleinere schaal en ook nu nog weer kraken en weer bezig zijn. Eigenlijk een hele nieuwe generatie krakers, die ik ook al niet meer ken, die nog steeds bezig is om panden te kraken. En in plekken die er al waren, weer komen, ook hier in de Staatsliedenbuurt, ook in de Kinkerbuurt. Dus het is niet helemaal weg en ik geloof ook dat we heel langzamerhand wel weer bezig zijn om in een soort groeiende beweging te komen. Het moet ook, hè, want je ziet ook aan alle kanten dat de repressie op heel veel gebieden van de kant van de overheid weer toeslaat. En er moet ook meer verzet komen.
Even stoppen. Nee, dit was wel genoeg van alles uit je
ogen. Ja, ik kan het
niet. Dat was een politieke prikker al altijd in die film.
Uren over praten. Maar dit is ook zo hoor. Wij zijn nou met kerkasiel bezig. Daar zitten zoveel krakers bij. Nee, je bent er zelf ook bij geweest.
Nee, maar je had je punt duidelijk gemaakt.
Ja, het waren godverdamme. Dan zou ik het liefst zeggen, ja, op de revolutie. Ja.
Even kijken. Of we alles gehad hebben. Even overdenken.
Eén punt, naar aanleiding van die conflict, dat er nog geprobeerd is om er nog iets...
Oh ja.
Om er nog iets mee te doen, om het voor te zetten. Maar dat dan op dat moment... Dat je toch
bij de ontstaande situatie.
Bij de dingen die je net allemaal opnoemde.
Ja, dat wil ik nog best even zeggen. Je bedoelt die vergaderingen die wij hielden en dan het gevoel bij mij dat omdat er zoveel mensen bij elkaar kwamen, dat er ook misschien nog wel weer wat nieuws uit zou kunnen ontstaan.
Okay,
maar dat kan ik nog even iets over zeggen.
Je zei iets over infrastructuur enzovoort, die er nog steeds is, die we nog dagelijks kunnen gebruiken.
Ja.
Ik denk dat veel mensen daar absoluut zitten, niet altijd veel bevolking is. Ik weet ook niet of het belangrijk is, maar...
Het is heel belangrijk.
Ja.
Denk maar aan in het algemeen de infrastructuur van een land, als die er niet is.
Ja, maar die infrastructuur, of jij dat wil. In de loop van de film wordt die infrastructuur daar gaat over. Dat gaat over alarmen, dat gaat over comité's, dat gaat over contacten, dat gaat over
nu nog iets.
Ja, dus ik bedoel filmhuis, zaal 100, de blauwe duim, allerlei plekken waar de mensen elkaar ontmoeten en waar je elkaar toch tegen
maakt. Dat blijft niet te ver.
Oké.
Okay. Dat vond ik niet zo. Dat vind ik ook niet zo
belangrijk. Ja,
dat begrijp ik
niet. Nou, als ik... Misschien zou ik in het antwoord dat ik nu geef lichtelijk verwerken.
Oké, geef die dan. Het zit een beetje wat zo.
Een hoogje doorgaan.
Hoe kan het zijn dat jij groeit? Jij komt steeds hoger.
Ja?
Ja, ik ben al zo'n stukje omhoog gesmokkeld, maar dat is niet zo erg. Ik ga wel
verder omhoog. Gaat die stoel omhoog?
Nee, dat lijkt me niet hoor. Nee.
Anders laat ik hem een klein beetje
zakken.
Groei in je rol. Groei
in je rol, ja. Laten we dan geen pijp op. Anders zeg je vrouw vandaag lenen.
Ja. Dat is daar gebeurd. Dadelijk zeg ik, je vroeg hoe ik in mijn rol aan het groeien was.
Nou, kom je verder naar voren?
Nou, dat zou kunnen ietsje.
Ja, goed. Dit is vuur van het spul.
Ja.
Geef niet. Ik was niet bereid.
Ja, klaar. Ik wacht. Het is aardig als je begint met die vergadering, die zijn gehouden over de situatie rond de PVK. En nou, dat je dan verder aankoppelt dat het
negatief gaat. Ja, precies. Ja.
PVK, wat is het?
PVK.
De politieke vleugel van de kruimvleugel. Maar dat mag je ook wel een keer zo noemen, hoor.
Ja.
Dat is voor ons wel handig.
Ja, ja. Oh, ja. Ja.
Of dat je de boven van kracht was. Oké.
Hallo.
Twip af. Zijn jullie ook nog bezig geweest met hoe je met de PVK omzong?
Ja, nou kijk, de politieke vleugel van de kraakbeweging, want daar staat het dan uiteindelijk voor. Daar voelde ik me eerlijk gezegd zelf ook bij thuis qua inhoud, maar niet qua methode. Nou, toen dat tot een conflict kwam, toen weet ik ook nog wel dat we hielden heel veel vergaderingen her en der in de stad. En ik had zelf ook nog een beetje het gevoel, misschien wel de hoop, dat daar iets vruchtbaars uit zou kunnen ontstaan. Dat je middels de discussie en de kracht van het argument of zo, dat je toch nog weer gezamenlijk naar buiten zou kunnen treden. En dat was ook wel een van mijn motivaties om er nog heen te gaan. Bovendien, ja goed, ik ben altijd wel een politiek dier geweest, dus ik voelde me daar dan toch ook wel weer thuis. Het zou trouwens ook heel zonde geweest zijn, en uiteindelijk is het toch een beetje kapot gegaan, de kraakbeweging, maar Wat er wel is blijven bestaan, is de hele infrastructuur van de kraakbeweging. De zaal 100, waar culturele manifestaties worden gehouden, filmhuizen, waar gegeten kan worden, gereedschapsuitleen. Hier in de staatsliedenbuurt, maar ook wel elders in de stad. Daar ontmoeten mensen elkaar en horen weer van elkaar en blijft toch een vruchtbare voedingsbodem voor ook weer een nieuwe sociale beweging.
En wat werd er op die vergadering besproken?
Nou, op die vergadering werd onder andere besproken hoe je daar nou ook mee moest gaan. Het was ook niet zo dat het nou allemaal helemaal gericht was tegen de PVK of zo. Nee, onzin. In ieder geval voor mij gold dat niet. Want nogmaals, ik nam daar eigenlijk twee posities in. Hè? Dus inhoudelijk best met hun meevoelend, maar qua middelen niet. Overigens, qua middelen wil ik ook nog zeggen, hè, werd dan ook vaak gezegd van ja, maar er wordt geweld gebruikt door die groep. Maar dat was ook over en weer. Hè? Dus daarop bekritiseer ik bij wijze van spreken de andere groep ook. Dat gebeurde ook. Hè? Dus in die zin was het ook een, hoe noemen we dat, een koekje van eigen deeg, dat men elkaar beschuldigde van iets wat men allebei deed. En dat vond ik altijd een beetje onzin. Maar op de vergaderingen werd toch geprobeerd om daar een beetje uit te komen, om daar te kijken hoe je je daarin moest opstellen. Maar misschien was er toch ook nog dan wel een klein beetje een laatste strohalm waar men zich aan probeerde op te trekken. Hè? Nogmaals, we moeten niet vergeten dat er ook nu nog steeds wel weer nieuwe krakers zijn, die kraken.
Maar het is natuurlijk wel cynisch dat de onderlinge tegenstellingen mensen nog bij elkaar praten.
Ja, onderlinge tegenstellingen in wat voor middelen je gebruikt om jouw ideeën gestalte te geven. Maar misschien wel weer overeenkomsten. In hoe je denkt over bepaalde dingen.
Dank je wel. Dit was
wel mooi stelen.
We moeten bijna.
Ja?
Ja.
Ja?
Dat is eigenlijk dat.
De zon is opgekomen.
Ja? Ja.